Goedenavond, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u allen hier in de kerk en ook degenen die thuis meekijken en meeluisteren van harte welkom in de dienst. Vanavond gaat voor dominee C.H. Buitink uit Waardenburg Neerrijnen. We hebben het vanmorgen ook al gemeld, maar we doen het vanavond nog een keer. We melden met grote dankbaarheid dat dominee van der Zwan het beroep naar onze gemeente met vrijmoedigheid heeft mogen aannemen. En verdere afspraken over het vervolgtraject van de overkomst, die zullen binnenkort worden gemaakt. We danken de heren voor zijn trouwe zorg en we denken ook aan de familie van der Zwan in onze voorbeden. De jongeren van de JV 16PLUS zijn na deze dienst van harte welkom bij jeugdouderling Johan van der Brink en familie op ereprijs 26. Als je nog geen 16 bent, maar daar toch wel zin in hebt, dan ben je ook van harte welkom. Op Deelvlente woensdag 13 maart aanstaande is het biddag. 'S Middags is er een kinderdienst om 3 uur in het kruispunt. Die zal worden geleid door dominee Boon uit Veenendaal. Er liggen achter in de kerk nog uitnodigingen voor deze dienst. Die kunt u meenemen voor kinderen, kleinkinderen of kinderen uit de buurt. En 's avonds om 19:30 is de biddagdienst hier in de kerk. En daarin gaat dominee M. Westerink, eveneens uit Veenendaal, voor. Als eerste lied zingen we vanavond Psalm 116 vers 1. Dat begint met: God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem. Namens de kerkenraad wens ik u en jullie een gezegende dienst.
De hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en die niet loslaat de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zo dadelijk lezen wij in het Marcus-evangelie over twee wonderen die de Heer Jezus doet. Een doofstomme wordt genezen en een blinde wordt genezen. En zojuist zongen we daarom over Gods hulp, de Heer Jezus die te hulp kwam. En we gaan nu met elkaar zingen van Gods wondermacht met de woorden van Psalm 77 vers 7. En 8. Psalm 77 vers 7 en 8. Leiden wij nu het geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en als amen daarop zingen we van Weerklank Psalm 92 vers 1, 7 en ook vers 8. Het is de blinde man waar we zo dadelijk over zullen lezen, die in eerste instantie de mensen als bomen ziet lopen. Wat daar precies mee bedoeld wordt, dat wordt niet helemaal duidelijk, maar de vergelijking met bomen, die komen we wel vaker ook tegen in de Bijbel. Waaronder in de psalmen, bijvoorbeeld Psalm 92. En daarom zingen we als amen op de geloofsbelijdenis Weerklank Psalm 92 vers 1, 7 en 8. Ik nodig u en jou uit ook deze avond de volgende woorden in het hart mee te zeggen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag opgestaan is uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. zullen nu met elkaar bidden om de doorwerking van Gods Heilige Geest. Mag ik u voorgaan in gebed? Heere God, Vader in de hemel, u de God die het leven met u geeft en het leven met u wilt geven. Wij danken u voor wie u bent en dat u ons ook deze avond hebt geroepen als gemeente. En tegelijkertijd dat u ons vanavond ook heel persoonlijk hebt geroepen. Ja, u hebt ons samengebracht om u de lof te zingen, te bidden, uw woord te lezen en te horen. En we danken u dat u zo doorgaat met uw werk. Dat u doorgaat met uw werk op deze apart gezette dag. Apart gezet van ons werk. Apart gezet van allerlei verplichtingen. Ja, apart gezet voor het leven met u, het leven voor u. En wij bidden u daarin om uw zegen, om uw leiding. Zegent u ons als we ook vanavond zullen stilstaan bij het werk van uw Zoon, de Heer Jezus. De lijdensweg die hij ging, moest gaan. En doet u ons zo ook vanavond op deze vijfde lijdenszondag door uw Heilige Geest horen wat u daarin tot ons te zeggen heeft. En tegelijkertijd laat het niet alleen horen, maar laat er ook iets van zien vanavond. Dat we het voor ogen zullen krijgen en hebben. Zodat wij als geheel en tegelijkertijd heel persoonlijk zullen aansluiten in die stoet die ons is voorgegaan. Met wie we zojuist ook in verbondenheid dat geloof mochten belijden. Wiens oren en ogen eveneens open gingen voor uw Zoon, de Heer Jezus. Zo bidden wij u en danken wij u voor ons hier in de kerk en tegelijkertijd ook voor hen die via de techniek met ons verbonden zijn. Hoort u ons uit genade. In Jezus' naam. Amen. In Waardenburg ben ik bezig met een prekenserie aan de hand van het Marcus-evangelie. En in het bijzonder dan ook de unieke gedeelte die we niet bij Matthäus of bij Lucas vinden, maar wel bij Marcus. En daarom lezen we nu ook twee gedeelten uit het Marcus-evangelie. Allereerst uit Marcus 7 en daarvan vers 31 tot en met 37. En daarna lezen we Marcus 8 en dat vanaf vers 22 tot en met 26. Marcus 7 vanaf vers 31. En toen hij weer weggegaan was uit het gebied van Tyrus en Sidon, kwam hij bij de zee van Galilea, midden door het gebied van Decapolis. En ze brachten een dove bij hem die moeilijk sprak en smeekte hem dat hij de hand op hem legde. En na hem uit de menigte apart genomen te hebben, stak hij zijn vingers in zijn oren en na gespuwd te hebben, raakte hij zijn tong aan. En terwijl hij opkeek naar de hemel, zuchtte hij en zei tegen hem, Ephata, dat is, wordt geopend. En meteen werden zijn oren geopend En de band van zijn tong werd los en hij sprak goed. En hij gebood hun dat zij het tegen niemand zouden zeggen. Maar wat hij hun ook gebood, zij verkondigden het des te meer. En ze stonden bovenmate versteld en zeiden: Hij heeft alles goed gemaakt. Ook de doven doet hij horen. En hij maakt dat zij die niet kunnen spreken, kunnen spreken. Tot zover de eerste lezing en dan lezen we daarna Marcus 8 vanaf vers 22. En hij kwam in Bethsaida en ze brachten een blinde bij hem en smeekte hem dat hij hem aanraakte. En toen hij de hand van de blinde genomen had, leidde hij hem het dorp uit. En nadat hij in zijn ogen gespuwd en de handen op hem gelegd had, vroeg hij hem of hij iets zag. En hij keek op en zei: Ik zie de mensen, want ik zie hen als bomen rondlopen. Daarna legde hij de handen opnieuw op zijn ogen en liet hem weer kijken. En hij was hersteld en zag allen heel duidelijk. En hij stuurde hem naar zijn huis en zei: Ga niet het dorp in en zeg het tegen niemand in het dorp. Tot zover de lezing van Gods woord voor deze avond. En nu gaan we ter voorbereiding op de preek opnieuw met elkaar zingen. En we doen dat nu uit Weerklanklied 22. En we zingen daarvan vers 1 en vers 2. En u ziet het ook bovenaan staan dat het een berijming is van de woorden van Jesaja 35. En ik vond het wel treffend, want jaren eerder, eeuwen voordat de Heer Jezus geboren werd, was het al de profeet Jesaja die voorzei dat de Messias de oren van doven zou openen, de ogen van blinden zou openen. En dat komt dan onder andere ook in Jesaja 35 aan de orde. En daarom dus Weerklanklied 22 vers 1 en vers 2. En misschien even een aandachtspuntje dat die laatste regel nogal wat noten heeft op één lettergreep. Nou ja, dat luisteren dan voor naar de organist, maar misschien iets om even op te letten. Weerklanklied 22 vers 1 en vers 2. Als Amen op de preek zingen we straks van Weerklank lied 164. En van dat lied zingen we alle versen als Amen op de verkondiging. Zonder dat ik dat verder eens nog aangeef. En ook heel mooi hier terugkomt het Leidens Evangelie. En ook hoe dat ook heel persoonlijk tot ons wil komen. Dat heeft ook alweer wat te maken met waar het in de preek over zal gaan. Gemeente van Christus Jezus, zojuist twee wonderen. Twee wonderen in het Markus-evangelie. En ik zei het al, we komen het niet tegen in Matthäus of in Lucas, maar alleen bij Markus. In het ene wonder is het de Heer Jezus die een dove geneest. En hoe bijzonder, die dove die kan daarna horen, maar eveneens in één keer goed spreken, meteen. En daarnaast hebben we gelezen over die blinde, die weliswaar ook na verloop van tijd weer kan zien. Maar daar zijn wel twee ingrepen voor nodig. In eerste instantie ziet de man de mensen nog als bomen lopen. Vreemd. Toch? Vindt u ook niet? Immers het lijkt erop dat dat tweede wonder in eerste instantie is mislukt. Hoe kan dat? Komen we nergens tegen in de Bijbel? Immers op allerlei momenten lezen we dat de Heer Jezus iemand geneest en dat die ander dan meteen genezen is. Kan diegene weer lopen en noem maar op. Maar hier niet. Ik zie de mensen als bomen lopen. Wat is hier aan de hand? Is dat wonder inderdaad in eerste instantie mislukt? Faalt de Heer Jezus hier? Allemaal vragen die te boven kunnen komen bij de tweede wonder. En tegelijkertijd is het misschien goed om voor de beantwoording daarvan te kijken waar het mee begint. Te beginnen bij het begin. En hoe beginnen deze beide geschiedenissen? Het begint met het feit dat een dove en een blinde bij Jezus worden gebracht. Dat is nog niet vreemd. Toch? Dat zien we al vaker in het Markus-evangelie. Dat iemand bij Jezus wordt gebracht. Helemaal aan het begin, denk aan de schoonmoeder van Petrus. De discipelen hebben het met de Heer Jezus over de schoonmoeder van Petrus. Dat ze ziek is en dan gaat de Heer Jezus daarna naar haar toe en geneest hij haar. En diezelfde avond komen er verschillende naar Jezus toe, worden er verschillende naar Jezus toegebracht die er slecht aan toe zijn, door demonen bezeten zijn. En wat te denken even daarna van die verlamde man die door zijn vier vrienden bij Jezus wordt gebracht. Die prachtige geschiedenis, door het dak voor Jezus wordt neergelegd. En zo zou ik nog wel even verder kunnen gaan. Ik zat zelfs zo wat te bladeren in het Markus evangelie. En toen dacht ik ook, kwam ik ook bij dat wonder van dat dochtertje van Jairus uit. Vader Jairus, die voor zijn dochter naar de Heer Jezus toe gaat, die haar op die manier dus bij Jezus brengt. Nee, het is niet uniek hoe deze geschiedenissen beginnen. Ook de doven, ook de blinden worden immers bij Jezus gebracht, heel gewoon. En toch wil ik er even bij stilstaan. Want dacht ik, wie brengt ons bij Jezus? En andersom, wie wordt er door ons bij Jezus gebracht? Misschien een wat gekke vraag. Allereerst, wie brengt ons bij Jezus? Want wij zijn hier toch vanavond. En ik denk dat de meesten van ons hier vanavond ook zelfstandig naartoe zijn gegaan. Hoezo moeten wij bij Jezus gebracht worden? De meesten van ons zijn toch niet ziek? Nee, dat kan zo zijn. Maar ik zal straks laten zien dat het bij deze doven en bij deze blinden niet alleen over deze doven en blinden gaat, maar dat Marcus hierbij ook gedacht heeft aan de discipelen en ook aan ons. Dus wie brengt ons bij Jezus? Hebben wij ook mensen om ons heen die ons bij Jezus brengen? En wie zei dat dan? Wie zijn dat dan? Bij jullie jongens en meiden denk ik aan je ouders, tenminste dat hoop ik. Dat zij je bij Jezus brengen. En je leest thuis samen uit de Bijbel en hopelijk bidden jullie ook voor elkaar. En als je dan ergens mee zit, dan hoop ik dat je ook weet dat je ouders, anderen, misschien broers, zussen, noem maar op, dat je weet dat ze voor je bidden. Mooi is dat als zo anderen je bij Jezus brengen. En hopelijk heb je zo meer mensen om je heen waarvan je weet dat ze je bij Jezus brengen in gebed. Ooms, tantes, gemeenteleden. Denk ook vanavond aan de broeders kerkraad. Immers broeders brengen wij, degene die ons zijn toevertrouwd, de gemeenteleden, bij de Heer Jezus in gebed. En andersom, als gemeenteleden brengt u de broeders kerkraad in gebed bij de Heer Jezus. De doven, de blinden, ze worden bij de Heer Jezus gebracht. En hopelijk brengen wij zo ook anderen bij de Heer Jezus in gebed. En hopelijk laten we ons ook in gebed bij de Heer Jezus brengen. Nee, het staat er niet, hè, wat die doven en die blinden allemaal gedacht en gezegd hebben. We lezen alleen maar over de omstanders. Maar zou je op basis hiervan ook niet kunnen zeggen dat het ook belangrijk is dat als we ergens mee zitten, dat we dat aangeven en dat we dan ook misschien in de broederkring, in de kerkraad, maar ook in de gezinskring, maar ook in de gemeentekring, dat ook delen met elkaar. Zodat anderen u, jou ook bij Jezus kunnen brengen. Ik merk dat er altijd wat aarzeling is in Waardenburg en dat zal waarschijnlijk hier ook wel zo zijn van ja, ach, zo belangrijk is dat toch niet. Moet dat nou zo genoemd worden? Waarom niet? Deze doven, deze blinden, ze worden bij Jezus gebracht. Dus laten we daar niet te terughoudend in zijn. En wat doet de Heer Jezus dan bij deze doven, bij deze blinden? Hij neemt ze allebei apart. Dat is een overeenkomst in die beide geschiedenissen die wel bijzonder is. Dat Jezus ze apart neemt, dat hij ze weghaalt uit de drukte van de menigte, dat Jezus de afzondering zoekt. En er dus tussen de Heer Jezus en die dove man en die blinde één op één contact is. Jezus neemt ze apart. Ik noem dat opvallend, want even hiervoor kun je bijvoorbeeld lezen dat de Heer Jezus midden in een synagoge iemand genas. En die man die door het dak voor de Heer Jezus werd neergelegd, in het midden van alle aanwezigen wordt hij genezen. Maar hier trekt Jezus zich terug. Staat er niet bij waarom de Heer Jezus dat doet. Ik maak straks wel een toepassing, dat begrijpt u. Maar het heeft ons misschien ook wel, het heeft ons dus wel iets te zeggen. Namelijk dat één op één contact met de Heer Jezus van belang is, niet gemist kan worden. Niks ten nadele van de menigte, begrijp me goed. De Heer Jezus die maakt zich ook bekend als heel veel mensen daar zijn. En dan geneest hij dus ook mensen, doet hij ook wonderen. En dat geldt ook hier in de gemeente. Hè? De Heer Jezus die wil de kerkdiensten ook gebruiken als we als gemeente samenkomen. De Heer Jezus wil zich ook in het midden van de gemeente bekendmaken. En niet alleen in het midden van de gemeente, maar denk ook aan die momenten dat we bijvoorbeeld samen aan tafel de Bijbel lezen. Of bij een Bijbelkring. Bij catechisatie. Straks bij de 16-plus kring. De Heer Jezus maakt zich bekend te midden van allerlei anderen. Maar tegelijkertijd die doven en die blinde man, ze worden apart genomen. Ook dat is van belang. 1-op-1 contact met de Heer Jezus. In die vertrouwelijkheid, in die beslotenheid met Jezus persoonlijk te zijn. Heb jij ook van die persoonlijke momenten met de Heer Jezus? U? Door voor jezelf uit de Bijbel te lezen, te bidden, zonder allerlei anderen om je heen, misschien voor het slapen gaan, misschien bij het wakker worden, andere momenten. De Heer Jezus wil ook dat persoonlijke contact gebruiken. Juist daar opent Hij hier de oren en de ogen. En zo wil Hij ook in ons persoonlijk contact onze oren en ogen openen voor wie Hij werkelijk is. En dat blijkt ook hier. Want Heer Jezus, Hij opent de oren van de doven en Hij opent de ogen van de blinden. En dan weer een overeenkomst tussen die twee geschiedenissen. Want wat doet Jezus? Hij bij de doven, dan steekt Hij zijn vingers in diens oren. En dan spuugt Jezus en dan raakt Hij de tong van deze man aan. En bij die blinden spuugt Jezus eveneens, maar dan in zijn ogen en legt Jezus hem de handen op, eveneens. Een overeenkomst. Iets wat we ook nergens anders lezen, tenminste niet bij Marcus. De Heer Jezus spuugt. En in eerste instantie vinden wij dat spugen, ik weet niet hoe u dat gelezen hebt en net gehoord hebt, maar toen ik dat voor het eerst las, dacht ik wat vies eigenlijk. En later zal de Heer Jezus ook in het Marcus Evangelie bespot en bespuugd worden door de soldaten, door de priesters. En dan is dat inderdaad vies bedoeld, gemeen. Alleen weet u wat onze zoon wel eens zegt, en die is bijna 2. Als hij bijvoorbeeld gevallen is en zich pijn heeft gedaan, dan zegt hij tegen ons: kus je erop. Kus je erop. En jaren geleden las ik een keer een onderzoek dat men zei, eigenlijk best wel mooi dat ze dat zeggen, want in spuug, in speeksel, daar zitten ook heel veel antibacteriële en bloedstollende en pijnstillende eigenschappen. Ga maar na, in je mond, daar genezen de wondjes het snelst. Spuug is dus niet alleen iets vies, kan ook iets goeds zijn. De Heer Jezus, Hij gebruikt hier zijn spuug om die blinden, die doven te genezen. En toen dacht ik, de Heer Jezus geeft dus iets van zichzelf om redding, om genezing te brengen. Het is alsof hier al iets duidelijk wordt. En dat zit er inderdaad ook in, dat zullen we straks ook zien. Dat Jezus straks nog meer zal geven. Hier geeft hij iets van zichzelf, spuug. Maar straks in Jeruzalem op Golgotha, daar geen spuug, maar bloed. En als we het over bloed hebben, dat kan ook bij ons vies overkomen. Wij houden niet zo van bloed. En misschien zijn er ook hier vanavond die als ze bloed zien, dat die flauw vallen. Maar meer nog dan spuug heeft bloed. Levengevende eigenschappen. Waar het spuug hier genezing brengt, daar brengt het bloed van de Heer Jezus redding. En dan steekt Jezus zijn vingers in de oren van de doven. Dan legt hij de handen op de blinde man, dan raakt hij ze aan. Was hij ook om gevraagd om de handen op te leggen, aan te raken, genezing dus te brengen op die manier. En bij de doven, daar klinken dan de woorden, Ephata, dat is wordt geopend. En bij de blinde man, daar vraagt de Heer Jezus of hij al iets ziet. De dove man hoort direct, kan direct goed spreken. Maar de blinde man die ziet de mensen als bomen rondlopen. En ik zei al hoe we dat precies moeten voorstellen. Dat staat er niet helemaal duidelijk. Dat weten we dus helemaal niet zeker. Misschien moeten we ons dat voorstellen als de lichamen, als de stammen en de armen, als de takken. Zo dacht ik eventjes. Geen idee. In ieder geval kan hij nog niet helder zien. Is het zicht nog niet volledig hersteld. De dove man is compleet genezen, de blinde man nog niet. En wij vinden dat vreemd. Wij verwachten wat anders. En dat komen we ook elke keer tegen. En laten we wel wezen, als er vandaag de dag iemand geopereerd moet worden, en als er daarna dan complicaties optreden, dan kunnen we heel teleurgesteld zijn. Verdrietig. En tegelijkertijd, misschien houdt deze geschiedenis van vanavond ons dan ook wel een bemoediging voor. Want de Heer Jezus die kan blijkbaar ook in stappen genezen. De Heer Jezus die faalt hier niet. De genezing is hier niet mislukt, hoewel dat er op het eerste gezicht wel op lijkt. Marcus, juist de evangelist, is die telkens het heeft over meteen en direct. Dus het lijkt ook wel van, ja, is dit dan niet vreemd hoe dit nu hier verloopt? Verkleint dit Jezus' macht dan niet dat er zo'n tussenstap tussen zit? Maar wat je ook zou kunnen zeggen is dat hier Jezus heel precies en heel secuur te werk kan gaan. Dat hij laat zien dat hij controle heeft over die genezing. Dat hij werkelijk een secure arts is, verfijnd te werk gaat, weet wat hij doet. En dat niet alleen, maar dat hij de Jezus ook oog heeft voor ons. Oog heeft in ieder geval ook voor die blinde man en gaat met hem in gesprek. Wat een goedheid van de Heer Jezus laat dat zien, want deze man die wordt voluit in dat genezingswonder betrokken. Als je vandaag de dag naar de dokter gaat, dan kom je voor genezing, ja, en voor medicijnen. Maar tegelijkertijd, als een arts dan aan je vraagt, wat denkt u er zelf van en hoe voelt u zich nu? Dan voel je wel gezien, toch? Dan voel je wel gekend. Dan ben je niet alleen patiënt, maar mens. We mogen ons eigen verhaal doen, er wordt naar ons verhaal geluisterd. De Heer Jezus, hij vraagt de blinde man of hij al iets ziet. Of denk aan die leraar bij jou op school. Je hebt een presentatie gegeven, je hebt een opdracht ingeleverd. En die leraar op school vraagt aan jou, hoe vond je het zelf gaan? Wat vond je er zelf van? Misschien vind je het maar een vreemde vraag, wat moet je daar nou mee? Ik wil mijn cijfer weten, heb ik een voldoende of niet? Maar tegelijkertijd, zo'n vraag biedt wel de gelegenheid om aan te geven wat je misschien lastig vond, of juist makkelijk vond, waar je tegenaan liep. De vraag nodigt uit om je verhaal te doen. De leraar neemt jou door middel van zo'n vraag serieus. Ik wil ook graag het verhaal, achter het verhaal, horen. Heer Jezus, hij neemt deze blinde man serieus. Hij stelt hem een vraag. Kortom, de Heer Jezus gaat heel secuur te werk. Hij weet wat hij doet. De Heer Jezus neemt die blinde man serieus. De man ondergaat het niet alleen. Hij heeft er zelf ook inspraak in. En tegelijkertijd, wat een rijkdom om dat dus ook vanavond op ons te mogen toepassen. Dat de Heer Jezus ook ons heel serieus neemt. Heel persoonlijk, één op één, dat contact. Wat we denken, wat we voelen, wat we verlangen. Delen we het met Hem. De Heer Jezus, Hij wil ons horen. Hij wil ons inschakelen. En Hij vraagt ons vanavond in het bijzonder, naar aanleiding van deze geschiedenissen, of wij het al zien. Ziet u al wat? Zo zou je kunnen zeggen. Vraagt u ons of wij al iets zien? Zien wij het al dat Hij de Christus is? Zien we het al dat Hij aan het kruis is gegaan om te lijden, om te sterven voor onze zonden? Zien we het al dat Hij het leven is en het leven wil geven? Zien we het al of is het nog vaag, onduidelijk? De Heer Jezus, Hij wil ons helder zicht geven. En dat blijkt ook in de manier waarop Marcus deze genezingswonderen weergeeft. Want in eerste instantie kan het best zijn dat u het wat vreemd vond. Twee genezingswonderen. Maar zojuist heb ik proberen te laten zien dat het opvallend is hoeveel overeenkomsten er tussen die twee genezingswonderen zijn. Hoeveel ze op elkaar lijken. Die patiënt die apart genomen wordt. De Heer Jezus, hij gebruikt speeksel, hij legt de handen op. De mensen worden genezen, ja, dat is logisch. En beide keren wordt hen trouwens ook verboden om erover te spreken. De Heer Jezus is namelijk niet alleen gekomen om wonderen te doen. Geen verkeerde verwachtingen wil hij wekken. Verkeerde verwachtingen van zijn messiaschap. Allerlei overeenkomsten tussen deze twee wondergeschiedenissen. En dan zou je kunnen denken, ja, dat is dan zo, hè? Dat zijn dan twee geschiedenissen die op elkaar lijken. Misschien was dat een bepaald vast tramien of zo. Nou, wellicht wil Marcus iets anders duidelijk maken. En om dat te ontdekken is het nodig om te kijken naar het verband. Als je namelijk gaat kijken naar deze twee genezingswonderen, dan blijkt dat deze twee wonderen niet op zichzelf staan, maar dat ze ontzettend veel overeenkomsten met elkaar hebben. Qua context dan, hè? Qua omgeving waarin ze staan in de Marcus-evangelie. En daarvoor is het even goed om even te kijken in de Bijbel die je voor je hebt liggen, namelijk in Marcus 6, vers 30, daar schrijft Marcus over de wonderbare spijziging. En als je nou even snel de bladzijde omslaat, dan zie je dat er boven hoofdstuk 8 de tweede wonderbare spijziging beschreven wordt. Maar als je nou even teruggaat naar Marcus 6, vers 30, de wonderbare spijziging, daar begint het mee. En dan even later, als dan dat stukje in de herziene statenvertalers hebben het heel handig even met kopjes aangegeven, dan lees je daarna: Jezus loopt op de zee. En het volgende blokje is dan de fariseeën en de overleveringen. Over overlevering, discussie met de fariseeën. Dat begint in hoofdstuk 7. En dan lezen we vanaf hoofdstuk 7 vers 24 over die vrouw die naar de Heer Jezus toekomt en dan ook zegt: de hondjes die eten toch ook onder de tafel van de kruimels van de kinderen. Dus met andere woorden, dan gaat het weer over brood, discussie over brood. En dan gaat het tot slot over die genezing van een doof. De genezing die we vanavond met elkaar bekeken hebben. Verschillende blokjes. De wonderbare spijziging, Jezus loopt op de zee, de fariseeën en de overlevering. de Syrofenicische vrouw en de genezing van een dove. Nou, het zijn er 5, dus het is misschien wat lastig om te onthouden. Maar als je nou verder leest, dan lees je in Markus 8 opnieuw van die wonden, of tenminste opnieuw over een wonderbare spijziging. De tweede wonderbare spijziging. Waar dat eerste blok mee begon. En dan lees je aan het eind ook dat de Heer Jezus zijn discipelen oproept om het schip in te gaan. Dus dan gaan ze varen. En dan lees je even verder dat de Heer Jezus waarschuwt tegen het zuurdeeg van de Farizeeën en van Herodes. En dan gaat het over die Farizeeën, Markus 8 vers 10. En even later wordt het dan toegepast door de discipelen in datzelfde hoofdstuk, dus Markus 8 vers 16, dan zeggen ze het ook en ze spraken het met elkaar over en zeiden, dit zegt hij omdat wij geen broden hebben, gaat het weer over brood, die discussie over brood, zoals het eerder over die vrouw ging, die het had over de hondjes en dat de hondjes de kruimels van de vloer opaten. En dat wordt dan afgerond met die blinde genezing in Bethsaida, het wonder wat we vanavond gelezen hebben. Misschien moeten we thuis nog maar eens even nakijken en even terugbladeren, want het gaat allemaal best wel snel, dat begrijp ik. Maar die 5 dingen die dus terugkomen, brood, vermenigvuldiging, het varen op het meer, discussie met de Farizeeën, discussie over brood, genezing. En dan opnieuw, brood, vermenigvuldiging, varen, discussie met de Farizeeën, discussie over brood, genezing. Dat is opvallend. Vindt u ook niet? 2 blokjes in het Markus-evangelie van een heel aantal versen die qua inhoud op elkaar lijken, achter elkaar staan. En waar aan het eind van het eerste blokje, dat hebben we trouwens wel gelezen, bij die dove die genezen wordt, de mensen vol lof zijn. Dan zou je dat ook nog kunnen toepassen op de belijdenis van Petrus, die dan immers ook vol lof is over de Heer Jezus, hem belijdt als de Messias. 2 blokjes. Qua inhoud het ongeveer hetzelfde, zo op deze manier achter elkaar gezet. Bewust door Markus onder leiding van de Heilige Geest zo geordend. Waarom? Waarschijnlijk om iets duidelijk te maken over wie Jezus is. Om dat te onderstrepen. Om dat te laten zien. En zo zie je dat wel vaker in de Bijbel, dubbelingen. Denk bijvoorbeeld aan de psalmen, dat daar ook vaak met de tweede regel hetzelfde gezegd wordt als in de eerste regel. Of bij onze taal, dat we zeggen vast en zeker, gratis en voor niks, dan zeggen we eigenlijk hetzelfde met andere woorden, om op die manier extra duidelijk te maken wat we bedoelen. En ik dacht daarnaast ook nog aan het feit dat in het Oude Testament natuurlijk staat dat het getuigenis van 2 of meer getuigen waar is. Markus die het ook meerdere keren bevestigt. De wonderen die Jezus deed, dat waren geen unieke gebeurtenissen, nee. De Heer Jezus is werkelijk bij machten om wonderen te doen. Markus geeft geen toelichting. En wij kunnen het vandaag de dag dus ook niet meer met zekerheid achterhalen. Maar vanavond heeft het ons misschien wel iets te zeggen, want deze dubbele vertelling die sluit daar dus op aan. We hebben gedeelte uit die brokjes gelezen. En de genezing van die blinde man, die vindt trouwens ook plaats in 2 stappen. Er is bij die blinde man een tweede genezing nodig. Markus kon het niet alleen bij dat eerste deel laten, er is ook een tweede deel. En je zou kunnen zeggen, dat tweede deel is ook nodig voor de discipelen. Immers als de Heer Jezus aan de discipelen vraagt, wie zeggen de mensen dat ik ben en wie zegt u dat ik ben? Dan antwoordt Petrus, ja, u bent de Christus. Maar even later neemt Petrus Jezus apart. Want Petrus die kan er niet bij als Jezus zegt dat hij zal moeten lijden. en verworpen zal worden. Petrus bestraft de Heer Jezus. Terwijl hij eerder de Heer Jezus beleden heeft als de Messias, begrijpt hij er niks van als Jezus zegt dat hij zal moeten lijden. Petrus, hij ziet het nog niet. Petrus heeft nog een verkeerd beeld van de Heer Jezus. Ziet u de overeenkomst met die tweede wondergeschiedenis van die man, die het in eerste instantie nog niet helder zag? Dat volledige zicht komt pas later. Als Jezus duidelijk zal maken dat hij op Jeruzalem aangaat, en zelfs dan eigenlijk nog niet volledig, maar pas als hij is opgestaan uit de dood. Maar Jezus moet wel degelijk die weg naar Golgotha. Het zorgt ervoor dat verschillende commentaren die blinde man ook symbool zien staan voor de discipelen. Dat Marcus het daar bewust ook geplaatst heeft om dat onbegrip van de discipelen te accentueren. De discipelen begrijpen het nog maar in beperkte mate. Ze hebben nog niet hun volledige gezichtsvermogen. Maar Jezus, hij wil ook hen door zijn lijdensaankondiging verder laten zien. En tegelijkertijd, zo werkt Heer Jezus en wil hij ook werken bij ons. En gemeente, misschien herkennen we dat ook wel. U en jij. Dat wij extra uitleg nodig hadden. Dat wij bijvoorbeeld dachten, ach, moest Heer Jezus nou aan het kruis sterven voor mijn zonde? Zoveel doe ik toch niet verkeerd. Of misschien dat we 10, 20, 30 jaar geleden de dingen nog heel anders zagen, nog heel anders aankeken naar de Heer Jezus. De Heer Jezus meer iets van de achtergrond was. En wij druk waren met allerlei andere dingen. Maar ik hoop dan dat u terugkijkend zegt, ja, toen was het nog wazig. Maar de Heer Jezus heeft mij niet in die wazigheid gelaten. Maar hij heeft mij laten groeien in geloof, hoop en liefde. Maar dat was het ook nodig, dat onze ogen geopend werden voor de Heer Jezus. Of misschien ook wel geopend werden voor het belang van de gemeente. Het is de Heer Jezus die dan uit genade verder met ons is gegaan, ons meer en beter heeft laten zien. En zo ook vandaag de dag ons steeds meer van hem wil laten ontdekken. En daarvoor is het dus ook nodig dat we tijd hebben apart met de Heer Jezus, één op één. En zo kan de Heer Jezus ook ons gebruiken in die persoonlijke gesprekken die we met anderen hebben. En zo roept hij ons ook om anderen heel persoonlijk in gebed bij hem te brengen. Hier gaat het ook heel persoonlijk. In de Bijbel zie je dat trouwens wel vaker. Denk aan Apollos die dan heel vurig preekt, maar dan door Priscilla en Aquila apart genomen wordt om hem de weg van God nauwkeuriger uit te leggen. Van onszelf zijn we doof, zijn we blind. Van onszelf dringt het evangelie niet door en zitten we zo vaak vast in onze eigen ideeën en onze eigen vooroordelen. Maar wat een genade. Dat Heer Jezus zich bekend maakt en bekend blijft maken. Heel precies, heel secuur. In het midden van de gemeente. En tegelijkertijd dus ook heel persoonlijk. Amen. zullen jullie met elkaar de Heer danken en ook voorbeden doen. Ik zat trouwens te denken eerst nog even de collecte ook aan te kondigen. Die zo dadelijk bij de uitgang of digitaal zijn bestemd voor de eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is bestemd voor het pastoraat in de eigen gemeente. En de derde collecte is bestemd voor het onderhoud van het orgel. Dus de collecte van harte bij u en bij jou aanbevolen. Zullen we nu met elkaar bidden? Heere God, u de God die zich bekend maakt. En u die ons zo ook wilt laten groeien in geloof, hoop en liefde. In het kennen van u, in het leven met u. Wij danken u dat u zo stapsgewijs te werk ging bij die blinde man. Dat u zo uw discipelen ook deed zien welke weg er gegaan moest worden. En dank u wel dat u zo ook bij ons wilt werken. En we bidden u dat u dat zo ook inderdaad zult doen. Dat wij meer en meer zullen ontdekken wie u bent. En van wat u voor ogen heeft. Neemt u ons bij de hand en geeft dat we dat in het midden van de gemeente zullen ontdekken. Maar tegelijkertijd ook heel persoonlijk als we voor onszelf met u zo uit de Bijbel lezen. Zegent u ons daarin jonger en ouder. Ook in deze nieuw begonnen week. Ook in de diensten komende woensdag met biddag. En in het bijzonder bidden wij dan ook voor hen die met ziekte en zorg te maken hebben. Die zich misschien maar al te goed herkenden in de verlangens van die dove, blinde. Zegent u hen heel persoonlijk, maar tegelijkertijd ook in het midden van de gemeente, dat zij zich ook opgedragen zullen weten in de gebeden, dat ze mogen ervaren dat ze bij u gebracht worden. Zo bidden wij u voor hen, zo bidden wij u ook voor alle andere dingen die er in de gemeente mogen gebeuren. Ook dat brengen wij bij u. En dan danken wij u ook dat dominee Van der Zwan het beroep heeft mogen aannemen. En daarin bidden wij u ook voor u, voor het gezin, voor uw gemeente daar, uw gemeente hier en alle voorbereidingen. Zegen en ieder die daarin verantwoordelijkheid heeft. En zegen hen als gezin in alle dingen die er ook in de komende tijd op hen af zullen komen. Afscheid nemen, toeleven na. Geef dat het een goede tijd zal zijn en dat ze zich daarin ook gedragen zullen weten door de gebeden. Zo bidden wij u ook voor de nood die er vandaag de dag is, dichtbij en ver weg. En dan bidden wij u dat u ons ervoor zult bewaren, dat we ons daar doof voor zullen houden of onze ogen zullen sluiten. Wij bidden nu voor hen die in armoede leven. Wij bidden nu voor hen die vervolgd worden omdat ze in u geloven. Wij bidden nu voor hen die in een oorlogssituatie zitten. In Oekraïne, waar de oorlog al zo lang duurt, zoveel slachtoffers kost, kinderen hun vader missen, vrouwen hun echtgenoot, ouders hun zonen. Wat een onvoorstelbaar leed. Wat een verdriet. En ook dat brengen wij bij u. Geeft u uitkomst. Geeft u vrede. En dat bidden wij niet alleen voor de situatie daar, maar ook voor de situatie in Israël, Gaza. Geef dat ook wij dan niet onze ogen en oren zullen sluiten voor de tegenstand, de dreiging waar uw volk Israël mee te maken heeft. Maar geef tegelijkertijd dat we onze oren en ogen open zullen houden voor de nood die er is bij de bevolking in Gaza. Ja, werkt u ook daar vrede. Geeft u ook daar uitkomst. Zo bidden wij het u. U de God die wonderen doet. En u die wonderlijk werkt. Leidt u ons zo in deze nieuw begonnen week. Zegent u ons. Om zo ook tot een zegen te zijn. Daar bidden wij u om. Hoort u ons in Jezus' naam. Amen. Dan gaan we nu met elkaar zingen van Psalm 146, vers 3 en ook vers 6. Het is de Heer Jezus die de ogen van de blinden opende. En dat komt ook terug in dat zesde vers, dus daarom ook vers 6. En tegelijkertijd zingen we ook vers 3, om zo het ook van de Heer Jezus te verwachten. Psalm 146, vers 3 en vers 6. Nu hart en op God om zijn zegen te ontvangen, om zo ook met open oren en open ogen tot een zegen te zijn voor anderen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.